Ja, mooi. Dan staat hij even goed in zicht. Even kijken, even zelf kijken hoor. Waar zit de woonkamer? Waar zit de keuken? Dit lijkt me een woonkamer. Boven nog een soort van zitkamer, slaapkamer beneden. Lijkt het erop. Of het bed is verplaatst naar de keuken, dat zou ook kunnen. Ja. Nou, we gaan eens naar een aantal van die kamertjes kijken in ons leven. Dat proberen we vaker, hè, dat als de kinderen met iets bezig zijn, dat we ergens een link gaan proberen te vinden en dat wij er hier ook iets van meekrijgen. Dat is mooi voor de kinderen, want dan hebben ze, hè, als je met ze praat, dan heb je een beetje aansluiting, zeg maar. En de lessen die zij daar krijgen, die zijn ook heel goed voor ons. Dus zo heb je een beetje kruisbestuiving, zeg maar. En dan kom je soms tot verrassende ontdekkingen. Ik zei het al, thema, Jezus, het middelpunt in je leven. Ik hoop dat we daar allemaal amen op kunnen zeggen, want dat is het toch? Amen. Jezus, het middelpunt in je leven. Al het andere, wat het ook mogen zijn, is compleet bijzaak. Misschien een heftige uitspraak, maar zo ervaar ik het voor mezelf wel. Als ik kijk naar mijn leven, dingen die ik meegemaakt heb, dingen die ik gedaan heb, enzovoorts, enzovoorts. Mooie dingen, moeilijke dingen, verkeerde dingen. Er is maar één ding belangrijk en dat is Jezus in het middelpunt. En van daaruit ben je in staat om naar heel veel zaken wat genuanceerder te kijken in je leven, zeg maar. Dan zijn heel veel dingen een stuk minder belangrijk. Nou, de kinderen, hebben jullie gehoord, hè? Ze zijn er 11 weken mee bezig. Hè? Dus het is een lang project. Een huis heeft ook heel veel kamertjes. Ons leven heeft ook heel veel kamertjes. Dus over al die kamertjes is wel wat te zeggen. Nou ga ik niet al die kamertjes behandelen, want dan hadden jullie brood mee moeten nemen. En dan hadden we dat niet in een korte tijd gered. Maar ik wil in ieder geval naar een paar dingen kijken. En dat is de woonkamer, de keuken en de zolder en kelder. Voor de ene heeft een rommelzolder, de andere heeft een rommelkelder. Dus die heb ik maar even bij elkaar genomen. En dan gaan we gewoon eens naar kijken van wat voor lessen zitten erin. Welke lessen kunnen we daar voor onszelf eruit halen. Als we kijken naar... als je op een gegeven moment Jezus gaat ontdekken in je leven, zeg maar. Hè, je gaat die keus maken. Dan is het belangrijk om te weten dat allereerst 100% genade is. Wij hoeven daar niets meer aan toe te voegen. Hè? Het is niet van, als we nu naar al die kamertjes van ons leven gaan kijken, van ik heb gekozen voor Jezus, maar dan moet ik dat en dat en dat en dat en dat, moet ik allemaal nog gaan doen, en dan pas is het oké. Nee, het gaat in de eerste plaats 100% om die keuze die je maakt voor Jezus. Dat is pure genade. Een cadeautje van God, zeg maar. De Heer Jezus heeft het verwoord in Johannes 3, vers 16, waar hij zegt, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat was het doel van de komst van Jezus. 100% genade. En als je dat wat simpeler zou moeten verwoorden, dan zou je dat op deze manier kunnen doen. Genade, dat is het niet ontvangen wat we wel verdienden, veroordeling en de doodstraf, en het wel ontvangen wat we niet verdienden, vrijspraak en eeuwig leven. Dit is gewoon het evangelie. Dit is het. En meer is het niet. Zo simpel. Wij maken er soms heel veel gedoe van, om het maar eventjes zo te zeggen. Maar dit is eigenlijk de boodschap van Jezus. Alle veroordeling, alle straf, de doodstraf, die heeft Hij op zich genomen. Zodat wij vergeving en eeuwig leven konden ontvangen. En die wisseling is gebeurd op dat kruis. Ik blijf naar dat kruis wijzen, net zolang totdat we het kunnen dromen, bij wijze van spreken, want daar gaat het om. Dat is het keerpunt in de totale geschiedenis van de hele schepping. Er is niets te vergelijken met datgene wat daar gebeurd is. Daar gaat het om. Maar, ons kent ons, hè, als je dan bezig gaat met daarover na te denken, van Jezus als middelpunt in je leven, dan zijn we toch al heel gauw geneigd van, ja, maar wacht even, we hebben nog de 10 geboden, en er staat nog wel meer in het woord van God, en daar, ja, daar moeten we ook het een en ander mee gaan doen. En we gaan keihard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Uit eigen kracht. Ja, precies. Zo'n opmerking zou je kunnen maken. Dom. Is gewoon dom. Want het enige wat er gebeurt als je wetten en regeltjes gaat proberen te volgen, dat is dat er angst en onzekerheid komt. Wanneer ben ik goed genoeg om het eeuwig leven te ontvangen? Want dat is een vraag die dan heel gauw gaat meespelen. Kan ik overtuigen vanuit mijn eigen leven? Ik heb daar jaren mee geworsteld. Van oké, ik doe elke keer doe ik dit verkeerd en elke keer doe ik dat verkeerd en elke keer doe ik dat verkeerd. Hoe zal God wel niet naar mij kijken? Ik moet daar toch mee af kunnen rekenen. En dan ga je zelf bezig om te proberen al die regeltjes te volgen. Nou, de fariseeën, dat waren mensen die Bezes 23, dat hele hoofdstuk kun je er eigenlijk over lezen. En op een gegeven moment zegt de Heer Jezus tegen ze, want ze waren bezig nog meer wetten erbij te verzinnen. Hè? Er waren al de 10 geboden en alles wat Mozes had gegeven. Nou, dat was al een barrière waar mensen, ja, dat was al niet te volbrengen, zeg maar. Daarom is Jezus ook gekomen, hè? Om het te volbrengen voor ons, zodat wij in zijn naam gerechtvaardigd kunnen worden. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden, die vonden dat nog niet genoeg. En die maakten er nog 613 geboden bij. Kan je voorstellen dat je elke dag bezig bent van, wacht even, ik heb de wetten van Mozes en ik heb nog 613 andere wetten. Die moet ik op mijn briefje bij me hebben, want anders weet ik niet wat ik wel goed doe en wat ik niet goed doe. Nou, en 613, dat is zo'n lijst, hè. Dan kom jij niet meer uit van, doe ik het nou wel goed of doe ik het nou niet goed. En die wetten, die waren zelfs ook voor die fariseeën, die ze zelf hadden opgesteld, waren ze ook een probleem, ook een barrière. Een barrière om het goed te doen voor God. En in Matthäus 23, vers 27 en 28, daar zegt de Heer Jezus op een gegeven moment tegen die fariseeën en die schriftgeleerden, wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, moet je even nagaan, hè? De geestelijke leiders van het volk. En Jezus zegt huichelaars tegen ze. Want u bent als wit gepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. De buitenkant, prachtig ziet het eruit. Wit gepleisterd, schoon, netjes, keurig. Ze waren, wat dat betreft, unieke mensen. Maar van binnen was het een zoortje. Was dood en verrot. Want dat staat er eigenlijk. En dat doet het volgen van regeltjes en wetten. Aan de buitenkant kun je dan proberen jezelf op te poetsen en bezig te gaan, maar van binnen kom je tot ontdekking van, hey, wacht even, er zit nog wel het een en ander. En met name onze kelder en onze zolder, als die een stem had, dan zou die daarover mee kunnen praten, om het maar even zo te zeggen. Nou, hoe werkt dat nu? Wat kunnen we daar nou mee gaan doen? We gaan maar eens eventjes naar die kamertjes kijken. En dan beginnen we maar eens even met de woonkamer. Hè? In al die kamers, daar gebeurt natuurlijk van alles en nog wat, hè? Zet jezelf maar even in je eigen huis. Je hebt de woonkamer, de keuken, de slaap, de kelderkast, de kinderkamer, een kantoorruimte, whatever. Heel veel kamers en ruimtes heb je in je huis en in al die kamers gebeurt iets. Nou, de woonkamer is eigenlijk toch wel een beetje de centrale plek. Dat is een plek waar we gasten ontvangen. Dat is een plek waar we gesprekken hebben met elkaar. Dat is een plek waar heel veel gebeurt. En er gebeurt zoveel dat dat ook invloed heeft op ons eigen leven. Als we alleen kijken van, wat staat er in zo'n woonkamer? He, er staat een tv, er staat een computer. Een boekenkast waarschijnlijk, met heel veel boeken erin. Muziek, spellen, noem maar op. Heel veel zaken die daar staan en die op de een of andere manier zijn invloed hebben op ons leven. Want waar kijk je, waar luister je naar, wat lees je? Staat Jezus daarin, in het middelpunt? Van nou, luisteren of kijken. Kan zo dat we met dingen bezig zijn waarbij Jezus niet in het staat van ons leven. En als we dan daarmee bezig zijn, als we na gaan denken over van bijvoorbeeld de gesprekken die we hebben in zo'n woonkamer. We zijn Nederlanders, hè? En Nederlanders staan er bekend om dat ze een kritisch volkje zijn. We zeuren altijd. Kijk naar het journaal, kijk naar allerlei programma's, er wordt altijd gezeurd. Kijk naar jezelf, ik kijk naar mezelf, er wordt altijd gezeurd. Wij praten heel vaak negatief. Negatief over onszelf en negatief over anderen. In de voorbereidingen, toen ik hiermee bezig was, toen kwam ik heb het filmpje niet meer terug kunnen vinden. Dan kwam ik een filmpje tegen en had ik trouwens toch niet laten zien, want het was veel te lang. Maar het was een filmpje waar moeders en kinderen werden geïnterviewd. En ze kregen de vraag, de moeders kregen de vraag van, oké, hoe kijk je naar jezelf als moeder? Wat vind je nou hoe jij het doet als moeder? Een stuk of 10 moeders kwamen er voorbij en de een naar de ander noemde allerlei negatieve zaken op. Ik moet eigenlijk meer tijd geven aan mijn kinderen. Ik moet meer spelletjes met ze doen. Of ik moet ze wat meer aandacht geven als ik ze naar bed breng. Of ik moet ze wat vaker helpen met huiswerk. Of misschien moet ik ze eens wat vaker heen en weer brengen naar school. Allemaal dingen van, ik moet eigenlijk meer doen. Toen kwamen de kinderen. Die werden ook geïnterviewd. En aan hen werd gevraagd van, hoe kijk jij nou naar je moeder? Wie is jouw moeder nou voor jou? En de een naar de andere begon te glunderen. Mijn moeder doet was. Ze kookt eten voor me. Ze helpt me met het huiswerk. We kunnen spelletjes met elkaar doen. Ze zorgt voor me. Ze houdt van me. Mijn moeder is mijn held. Al dat soort uitspraken. Gaaf. En toen werden die moeders achter het beeldscherm gezet. En er werd getoond wat hun kind over hen zei. Nou, je kan je voorstellen wat er gebeurde. Geen oog bleef droog. En het enige wat ze uit konden brengen was, wauw. Het allemaal geldt, wij hebben zaten, gewoon goed bezig zijn. Maar dat we voor onszelf op een bepaalde manier de lat zo hoog hebben, dat wij daar nooit komen. We zijn nooit goed genoeg. En we proberen altijd van alles en nog wat te doen om onszelf te bewijzen, om onszelf als het ware op een hoger plan te brengen. Zeer frustrerend, zeer vermoeiend. En dan brengt je gestreept dichter bij God. Je krijgt alleen maar een heel slecht zelfbeeld. Nou, voor mij was dat zo'n filmpje wel even van, wow, er zit wel even een diepe les in. Want dan ga je voor jezelf kijken, van, hoe kijk je naar mezelf als vader? Ik ben net als die moeders geweest, hoor, had ik ook al een heel aantal dingen op kunnen noemen van, Maar toch, als ik ook terugdenk aan gesprekjes die ik met mijn zoons heb gehad, dan is het van, ja, natuurlijk, die dingen waren er ook wel, maar waren ook mooie momenten. Dit en dat. En zus heb je geholpen en dat heb je gedaan en dat heb je gedaan. En ik denk van ja, daar moeten we ons veel meer aan vasthouden dat we bezig zijn met kijken naar hoe God ons op een positieve manier. En dan vallen die dingen die dan in onze ogen dan even wat minder zijn, die vallen gewoon weg. Die zijn helemaal niet belangrijk. Voor die kinderen in dat filmpje waren die totaal niet belangrijk. Geen één zei er iets over. En dan denk ik van, gaaf, dat dat op die manier toch blijkt te werken. Nou, ook over anderen, hè? Daar praten we ook al heel gauw over, hebben een bepaald beeld. Ik weet niet of ik eventjes wat dingen vergeet hier. Hoe denk je, praat je over jezelf? Dat is een belangrijke, hè? Psalm 139, Matteüs 11. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar dat is eigenlijk wat Jezus tegen ons zegt als we praten over onszelf, als we praten over anderen, als we daar over nadenken van hoe is iemand, waarom doet iemand zus of zo, of weet ik veel. Ik ga het niet helemaal letterlijk lezen, dat mogen jullie thuis doen, maar eigenlijk zegt de Heer Jezus hier in deze gedeeltes, en zo zijn er nog veel meer te vinden, van, hey, Doe eens even relaxed. Waar maak je je eigenlijk nou zo druk om? Weet je, ik ben jouw schepper, zegt hij. Ik heb jou gemaakt. Ik heb niet zoiets van foutje. Ja, kan ik niet meer herstellen. Nee, ik heb je gemaakt zoals je bent. Fijn wie je bent. God houdt. En hij zegt van, als er nou dingen zijn die je moeilijk vindt, kom dan even bij mij, weet je wel. Leg het nou bij mij neer. En laat mij nou bepalen wat jij moet dragen, want wat jij dan moet dragen, eitje voor jou. Dat is wat God tegen ons zegt. Belangrijk om dat te beseffen. God is niet als in dat filmpje dat hij op gaat noemen van wat er allemaal mankeert aan ons. Nee, hij kijkt naar ons door zijn zoon Jezus, die alles heeft volbracht wat nodig was. En hij ziet een stel geweldige kinderen van hem voor zijn troon staan. Waar niets aan mankeert. Waarom? Door Jezus. Ik zei het al, in die woonkamer, daar staat natuurlijk, daar staat ontzettend veel. Hè? Van, ik heb het al genoemd. Televisie, computer, boeken, noem maar op. Welke keus maak je daarin om daarmee bezig te zijn? Want als je weet hoe God naar jou kijkt, dan ga je eigenlijk een soort van, ja, bijna vanzelf de juiste keuze maken in wat je kijkt, wat je leest, wat je doet, enzovoorts. Ik ben er de laatste tijd voor mezelf heel bewust mee bezig. En ik merk gewoon bij mezelf, ik hou nog wel eens van verschillende series kijken en zo, dat ik vaker de tv gewoon uitlaat en die series niet kijk. Dan is het niet goede tijd of slechte tijd hoor. Ik hou dan van, meer van politie-series en dat soort zaken. Detectieve series, dat vind ik leuk. Maar het was bijna zo dat als ik een moment eventjes in de woonkamer zat, even geen andere dingen had of weet ik veel, dan zat ik naar zo'n serie te kijken. Nou, dan ga je dus zo'n preek voorbereiden en denk je, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Oké. Eens wat vaker die knop uitlaten. En ook nadenken van, welke series kijk ik? Sommige series moet je niet eens bekijken. Het is goed om op die manier na te denken van, hoe ben ik in de woonkamer bezig? Want de dingen die je bekijkt, de dingen waar je mee bezig bent, die hebben effect op jou. Je zet daarmee een deur open voor de tegenstander. En dat geldt niet alleen voor jou, maar dat geldt ook voor je kinderen. Juist kinderen zijn zo beïnvloedbaar. Als je tegenwoordig eens kijkt naar al die kinderprogramma's die er zijn, man, ik word er soms kotsmisselijk van. Maar dat wordt wel allemaal gebracht. En de verantwoordelijkheid ligt bij ons als ouders van hoe ga je daarmee om. Ik ben misschien scherp, maar het is belangrijk gewoon. Want als je daar niet op die manier mee bezig bent, dan kan Jezus gewoon het middelpunt in je leven niet zijn. Dat gaat niet samen, dat werkt niet. Probeer olie en water eens te mengen, dat lukt je niet. Nou, zo is het ook met licht en duisternis. Dat is niet te mengen met elkaar. Daarom moeten we gericht zijn op Jezus. He, dus programma's, dat merk ik zelf ook wel, he, door het werk wat ik doe op internet, dat ook heel veel christenen er helemaal geen moeite mee hebben om allerlei paranormale programma's te gaan zitten kijken. Ik vind die bizar voor woorden. Maar het gebeurt wel. En wat gebeurt er? Je zet je leven open voor iets wat niet van God is. Ik ben nu met iemand bezig, die is via de cursus Starterbijbel is die binnengekomen. Dat is een cursus waarin we online met het Johannesevangelie bezig zijn. En op een gegeven moment, na een paar lessen, zei ze, nee, ik stop ermee, want het werkt allemaal niet en het lukt allemaal niet, enzovoorts, enzovoorts. Ik heb geen zin om in de Bijbel te lezen, ik heb geen zin om te bidden. Elke keer als ik daarmee bezig ga, dan werkt het gewoon niet. Ze is christen, ze heeft ooit een keus gemaakt. Maar we zijn wel doorgegaan in e-mailcontacten om eens te praten daarover van waar komt dat nou eigenlijk vandaan. En na een heel aantal mailtjes dacht ik van nou, ik ga de vraag maar gewoon stellen. En ik heb gewoon gezegd van oké, ben jij ooit met occulte zaken in aanraking geweest? Bingo. Dat ging ze opnoemen. Oh ja, ik heb zusboeken gelezen, ik heb dat boeken gelezen, en ik ben bij je mannen geweest, en ik ben hier geweest, en ik ben daar geweest. En ja, maar ik heb het allemaal weggegooid. Daar zit het haakje. De tegenstander heeft zoveel invloed gehad op haar leven, dat ze gewoon moeite heeft om de Bijbel alleen maar te openen. Dat is wat er kan gebeuren als je met dingen inlaat die niet van God zijn. En als ik dan die dingen hoor, mij maakt het boos dat de tegenstander zo slim is, zo op slinkse manieren bezig is om te proberen in ons leven binnen te komen. Als we kijken naar het volk van Israël, dan zien we in de geschiedenis dat heel vaak als zij na een moeilijke periode, richten ze zich weer op God. En dan zegt God van oké, door profeten heen of de koning heen of wat ook, van nou, ruim al de zooi op in je leven, alle afgoden, alles kapot, verbranden, ruim op die zooi, ik ben jullie God. Op het moment dat ze dat doen, gaat prima. Op het moment dat ze dingetjes laten zitten, wat gaat er gebeuren? Het wordt een etterende zweer die gewoon weer op weg gaat naar de volgende moeilijke periode, omdat ze bezig zijn met alles wat met afgoden en weet ik wat allemaal te maken heeft. Het volk Israël is wat dat betreft een gigantisch voorbeeld voor ons, waar we heel veel lessen uit kunnen halen. En als we dan kijken, bijvoorbeeld naar Handelingen 19, vers 19, daar gaat het erover dat een aantal mensen komen tot geloof, die bezig geweest zijn met allerlei afgodische toestanden, en maken een radicale keus. Ze kiezen voor Jezus, en het volgende wat ze doen, ze brengen alle zooi die ze in huis hebben, brengen ze naar buiten en ze verbranden het. En er wordt er nog bij gezegd, het was een waarde van weet ik hoeveel. Het was heel veel geld. Maar het ging op de brandstapel. En dat is de juiste methode. Radicaal afrekenen met zaken die niets met Jezus te maken hebben. Alleen dan is hij het middelpunt in je leven. We gaan naar een volgende ruimte, de keuken. Keuken, dat is een plek waar het eten gemaakt wordt. Hè? Lekker eten. Gisteren heeft onze jongste zoon eten gemaakt, spaghetti met gehaktballetjes en zo. En heerlijk, heerlijk. En dat is goed. We hebben voedsel nodig om te kunnen leven. Als we niet eten, als we niet drinken, nou binnen een paar dagen gaat het, zeker wat drinken betreft, gaat het behoorlijk bergafwaarts. En kan dat heel veel schade toebrengen aan jouw gezondheid. En zo is het geestelijk gezien eigenlijk ook. Waar voed je je mee? We hebben geestelijk voedsel hebben we nodig. In 1 Korinthe 3, vers 1 tot 3, daar zegt Paulus op een gegeven moment, en ik, broeders en zusters, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet. Want u bent nog vleeselijk, als er eenmaal zonder u afgunst en ruzie en tweedracht is. Bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Paulus zegt eigenlijk dat als je niet het juiste geestelijke voedsel tot je neemt, dan raak je ondervoed. Dan lijk je uitwendig precies op de mensen die Jezus nog niet kennen. Dat is wat Paulus hier zegt. Heftige uitspraak. Pittige uitspraak. Want hij heeft het hier niet tegen niet-gelovigen of mensen die nog maar net tot geloof gekomen zijn. Het is hier de gemeente te Korinthe. Een gemeente die al een poosje bezig was. En er was van alles en nog wat aan de hand. En hij zegt van, jullie zijn net stel baby's. Allemaal daarheen. De zonderschool in. We gaan daar weer beginnen. Ja, we lachen erom, maar dit is wel wat daar gebeurde eigenlijk. Hè? En dat kan ook met ons zo zijn. Hè? Als wij met dingen bezig zijn in ons leven, dat wij eigenlijk tot onze beschaming, tot ontdekking moeten komen van, volgens mij moet ik daar ook knutselen met zijn huisje. We hebben nog melk nodig, omdat we het vaste voedsel kunnen we niet eens verdragen. In Hebreeën, daar staat ook zo'n gedeelte. Hebreeën 5 vanaf vers 11. Ik lees het maar gewoon even voor je. Je moet natuurlijk ook even in zijn context zien, maar dit gedeelte dat zegt even heel duidelijk weer waar het over hem hebben we te zeggen, om uit te leggen. Omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen en de woorden van God. U bent geworden als mensen melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Weet je waar we het net over hadden, over die woonkamer, hè, wat daar allemaal gebeurt? Dat is soms moeilijk te peilen van ja, wanneer kan ik nou wel naar iets kijken, wanneer niet, wat moet ik nou wel en wat moet ik nou niet in mijn huis doen? Hè? Want ook in je inrichting, in je huis, heb je ook nog heel veel dingen. Hè? Kijk bijvoorbeeld naar vandaag de dag allerlei, hoe zeg je dat, religieuze objecten, om het maar even zo te zeggen. Afbeeldingen van allerlei oosterse godsdiensten en weet ik wat allemaal. Dat is in de mode tegenwoordig om dat in je huis te hebben. Zooi, moet je niet mee inlaten. Maar dat onderscheiden, dat kun je alleen krijgen door je te voeden met het woord van God. Hebreeën zegt het heel duidelijk. Je hebt dit woord nodig, het geestelijke voedsel heb je nodig, om te gaan ontdekken van, oké, hoe kijkt God nu tegen een aantal dingen aan? En dan ga je geen vers vinden van, gij zult geen religieuze objecten in je huiskamer zetten. Dat zul je niet vinden, maar als je met dit woord bezig bent, dan ga je steeds meer ontdekken hoe het werkt om Jezus als middelpunt in jouw leven te hebben. Jouw middelpunt in jouw leven ben je in staat om de keuzes te maken die je moet maken. En heb je er geen enkele moeite mee. Toen ik net tot geloof gekomen was, ben ik op een gegeven moment mijn hele huis doorgegaan. Ontzettend veel weggegooid, omdat ik ook heel veel zooi in huis had. Maar ik wilde er radicaal mee breken, want ik wilde alleen maar gaan voor Jezus. En voor niets anders. En soms gaat het dat er iets is. Ik heb het verhaal volgens mij wel eens verteld. We hebben in het verleden, toen ik nog een eigen bedrijf had, hadden wij ook een interieurverzorgster. Want Stineke was ook aan het werk en zo. Ja, je huis moet ook een beetje schoon blijven. Zij was christen. En ze had iets zien hangen in ons huis. En zij zag van, hé, dit klopt niet. En wij zagen het niet. Het was gewoon een leuke platen van een kalender. En ze is daar gewoon voor gaan bidden. Ze heeft het niet tegen ons gezegd. En op een gegeven moment liep ik een keer de trap op, want het hing allemaal in de trapgat. En ineens viel mijn ogen. Ik zei, wat hangt daar nou? Dat kan helemaal niet. Dingen met horoscopen toestanden en zo, weet je wel. Al dat soort gesnor stond daarop. En dat viel me toen pas op. Gods geest. Zij was aan het bidden gegaan. En ze zei ook later van, ja, ik wilde het niet tegen jullie zeggen, jullie moesten dat zelf gaan ontdekken. En ik heb het van de kant afgehaald en s'avonds, toen Stineke was, zeg, zie je wat hierop staat? Ze zegt, nog eens kijken. Oh, zegt ze. Nou, kliko, weg. Zo werkt dat soms. Soms kost het even tijd, maar ik ben ervan overtuigd dat God dingen laat zien die opgeruimd moeten worden. En dat kan alleen maar als je met het goede voedsel bezig bent en op die manier je laat voeden. De zolder en de kelder. Heel veel andere dingen sla ik over, heb ik al gezegd, maar de zolder en de kelder. Daar is heel veel aan de hand, weet je dat? Plek waar je geen bezoek mee naartoe neemt. Want er liggen misschien wel eens dingen van, nou, ik vind het niet fijn als mensen dat zien. Je hebt net opgeruimd, kijk aan. Maar de zolder, wij zaken bewaren, opstapelen, waar we geestelijk ook kijken. Als zolder naar de kelder, ik noem het maar gewoon pijn, verdriet, frustratie over dingen die je meegemaakt hebt, beschadigingen, op welke manier dan ook, zonde, vooroordelen, boosheid, verleden, je positie, waar je trots op bent. Dus, ja, geestelijk gezien kan er, of in die, net wat je hebt, kan er heel veel zitten wat jou belemmert dat Jezus in het middelpunt staat van je. En dan kan je zeggen van ja, dat zit in die kelder of dat zit op die zolder, ik doe de deur dicht en niemand ziet dat. Klopt, niemand ziet dat. Jezus wel. En ik denk dat als we even kijken naar de mensen die bijvoorbeeld met cleansingsteam bezig geweest zijn, een praktisch voorbeeld, die er eventjes flink mee bezig geweest zijn met die kelder en met die zolder, die best wel dingen hebben ontdekt van, ja, dat moest weg. Dat kon niet blijven zitten. Het was een belemmering. En als je dat opruimt, dan komt er ruimte. Een lege kelder is veel mooier. Dan hoef je ook niet na te denken van wat voor zooi ligt er allemaal. En ja, ik moet dat nodig eens een keer opruimen. Nee, als die leeg is, hoef je. Geldt voor de zolder precies hetzelfde. Wat zeg je?
Orde.
Orde, ja. Orde. Filippenzen 3, vers 4 tot 16, dat is dat gedeelte. Paulus ook zoiets zegt, hè? Die gaat vertellen daarin waar hij allemaal wel niet op zou kunnen bouwen. Hè? Zijn opleiding, zijn titels, weet ik wat allemaal, maar ook dat hij de eerste gelovigen heeft vervolgd, noem maar op. Hij heeft daar heel veel dingen genoemd en ik ben ervan overtuigd dat hij nog heel veel meer dingen in zijn gedachten had die hij niet heeft opgenoemd. Dat was zijn rommelzolder, zijn kelder. En hij zegt, één ding wil ik. Vers 14, maar één ding doe ik, vergetende wat achter me is en mij uitstrekkend naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Hij zei, al die zooi, die heb ik eruit geknikkerd, ik heb maar één doel, Jezus. En als we de brieven lezen van Paulus, dan zien we gewoon dat er een radicale omkeer is geweest in het leven van zo'n man. En we kijken tegen zo iemand als Paulus, kijken we tegenop. Maar dat geldt voor ons precies hetzelfde. Wij moeten diezelfde keus maken. Alles wat achter me ligt, alles wat ik meegemaakt heb, alles wat me zeer gedaan heeft, alles wat me bezighoudt, waar ik zorgen over heb, moet ik vergeten. Ik moet maar één ding kijken. Jezus. De komende. Daar gaat het om. En niemand anders. In Romeinen 12, daar zegt hij er ook nog iets over. Romeinen 12, vers 1 en 2, om ons als het ware een handvat te geven van, ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je daar dan mee om? Dan zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Met andere woorden, ruim de kelder en de zolder van je leven op. Zorg dat er niets is wat in de weg staat, wat een blok om Jezus als middelpunt in je leven te hebben. En soms kun je dat niet alleen, heb je anderen daarbij nodig. Nou, dat is misschien even een drempeltje, maar doe het. Blijf, zolang je ermee blijft zitten, blijft het een probleem, zeg maar. Even kort samenvatten, van wat hebben we nou eigenlijk gehoord? Want het is natuurlijk een heel verhaal. Maar soms heb je even een paar korte dingetjes nodig om te denken van oké, dit kan ik meenemen en hier kan ik ermee aan de slag. De woonkamer. Denk na over hoe je spreekt, over jezelf en ander. Denk na over wat je kijkt, leest, luistert. Denk na waarmee je je vult. Ik heb het tussen haakjes even inrichting achter gezet, dan heb je die link even te pakken. De keuken. Zorg voor goed geestelijk voedsel. En goed geestelijk voedsel is maar één ding. De Bijbel. Hou hem niet dicht. Doe hem open. En leg hem dan ook niet open op tafel. En dan is het, zo werkt dat ook niet. Nee, eet. Eet ervan. Vul je ermee. En de zolder en de kelder. Reken af met verborgen dingen in je leven. Oh, dat was die al. Reken af met verborgen dingen in je leven. Je hebt gelijk, Jeroen. Ik ga hem laten luisteren. We gaan eerst even een moment stil zijn. Om gewoon eens even na te denken over deze dingen en wat dat voor consequenties heeft voor je leven. Hardop dingen over delen. Dat tussen God en jou. Als je zegt van nou, ik wil daarover praten, dat is altijd mogelijk. Hè, maar loop ook naar elkaar toe. Gebruik de gelegenheid als je denkt van, hey, ik heb iemand nodig om eventjes wat dingen... We gaan straks, We gaan straks naar een... het is niet echt een filmpje, maar je ziet de tekst verschijnen. Gisteren. En dat lied, dat had ik al een poosje terug voordat ik met deze preek bezig was, alles gehoord. En de tekst me geraakt. Ik heb dit lied al... te horen. Gewoon dat lied. Een hele eenvoudige tekst. Het is wel Engels. Ik heb niet de tijd en de gelegenheid gehad om het te ondertitelen. Maar anders moet je maar eens even vragen van wat het dan precies betekent. Ik kan wel een paar dingetjes even noemen. Even kijken, want ik heb hem hier wel als tekst staan. Het zijn maar een paar coupletten. En het eerste couplet gaat erom dat Jezus het middelpunt is van alles. Alles dus. Totale schepping. Er is niets belangrijker dan Hij. Niets in de wereld is goed genoeg om Hem te vervangen. Hij alleen. Het tweede couplet gaat over Jezus is het middelpunt van mijn leven. Jezus is het middelpunt van mijn kerk. Dat zijn we met elkaar. Nou, we gaan eerst een moment stil zijn en dan geef ik daarna wel een seintje en dan kunnen jullie de Engelse tekst meelezen, het lied luisteren en laat het maar tot je doordringen van wat wordt daar gezegd, wat wordt daar gezongen.
We worship you this morning, Lord. We declare together that it's all about you. It's all about you, Jesus, at the center of it all. Sing it. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, and nothing else matters. That's what you do. Jesus, you're the center. Jesus, be the center, say, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you. center of church. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Ah! Jesus.
Jezus, u bent het middelpunt van, u bent het middelpunt van ons leven. U bent het middelpunt van onze gemeente. Dat zijn grote woorden die we uitspreken. Met name de uitspraak over onze kerk. Maar Heer, het is mijn verlangen dat dat zo is. En ik ben ervan overtuigd, Heer, het is uw ultiem dat ook zo is. En ik bid dat datgene wat in ons leven, wat daarvoor in de weg staat, dat naar boven komt. Heer, dat u het zichtbaar maakt voor onszelf, zodat we ermee aan de slag kunnen en dat we opruiming kunnen houden. Dat die kelder of die zolder, dat die schoon worden, dat die leeg worden, dat we de kliko ermee volgooien en dat het weggebracht wordt, verbrand wordt. Dank u, Heer Jezus, dat u geduldig bent, Heer, want soms dan hebt u ontzettend veel geduld nodig met ons. Hoef ik ook wel alleen maar weer naar mijn eigen leven te kijken. Maar ik dank u dat u zo genadig bent, dat u dat geduld hebt. En dat u niet een God bent die aan het dwingen is of aan het pushen is. Maar dat u een God bent die gewoon als een gentleman als het ware met ons meeloopt. En hier en daar ons signalen geeft en ons aanmoedigt. En ik bid, Vader, dat meer en meer in mijn en in ons leven tot uiting zal komen. Want dan ben ik ervan overtuigd, Vader, dat het niet alleen maar, zoals bij de fariseeën en de schriftgeleerden, dat er allemaal mooi wit gepleisterd uitziet en aan de binnenkant een zootje is. Nee, overtuigd dat we laten zien in onze eigen omgeving. De mensen waar we contact hebben, de mensen die we in de of in een winkel, aan ons. Ik zie iets in jou en dat maakt me. Dank u, Heer, dat u bezig wilt zijn. En wilt u maar gewoon, gewoon verder gaan met ons. En laten zien wat er verder nodig is. In Jezus' naam. Amen.